We hebben ons de vorige keer bezig gehouden, in het bijzonder met eerst Daniël 9 en daarna Matthäus 24. Speciaal om ons te bepalen bij een Bijbelse waarheid die betrekkelijk onbekend is. Namelijk dat weliswaar ooit aan het einde van de zogeheten 70ste week van Daniël officieel het koninkrijk van de beloofde Messias aan Israël zal worden opgericht. Maar dat niettemin dat tijdstip, die gebeurtenis, niet meteen het begin is van wat bekend staat als de duizend jaren of het zelfs gewoon het duizendjarig rijk. Over het algemeen is dikwijls de opvatting dat als die 70ste week voorbij is, dat dan ineens meteen de zogeheten duizend jaren beginnen, dat als Satan gebonden zal zijn, dat het laatste wereldrijk verwoest zal zijn door de Heer zelf en dat inderdaad zijn vrederijk dan op aarde gevestigd zal zijn. En hoe langer wij erover nadenken, hoe meer het blijkt een onhoudbare opvatting te zijn. Om de eenvoudige reden, dat heb ik u vorige keer ook voorgehouden, dat in ieder geval aan het einde van deze 70ste week van Daniël Jeruzalem in puin zal liggen. Daar zou namelijk geen steen op steen gelaten worden. En dat tijdstip van de verwoesting van Jeruzalem kan natuurlijk onmogelijk, hoe je dat ook keert of wendt, kan natuurlijk onmogelijk het begin zijn van de duizend jaren. Tenzij dan dat de Bijbel dat ronduit zou zeggen, maar dat is niet het geval. Is een onmogelijke zaak. Bovendien leren wij in elk geval diezelfde profetie van Daniël en die van Zacharië 14 daarnaast, dat diezelfde gebeurtenis van de verwoesting van Jeruzalem samengaat met de gebeurtenis waarbij de Heer zijn voeten zal zetten op de olijfberg die voor Jeruzalem is tegen het oosten, zoals het daar staat in Zacharië 14. En dat bij die gelegenheid de olijfberg zal scheuren zodat er een vallei zal ontstaan, een dal, vanuit Jeruzalem dwars door de olijfberg naar het oosten, overigens afbuigend naar het zuiden. Want de gedachte is dat die route en dat dal wat daar zal ontstaan, dat de route zal zijn voor een gelovig overblijfsel uit Jeruzalem, dat inderdaad de stad uit zal kunnen vluchten, zodat het ontkomt aan het oordeel wat over Jeruzalem zal komen. En het zal vluchten naar de woestijn, want dat staat er gewoon bij. En in de praktijk, maar dat blijkt weer uit wat andere profetieën, onder andere, in de praktijk blijkt die plaats in de woestijn zich te bevinden in het gebergte van Seir, het voormalige gebied van Edom, of gewoon in de stad Petra. Vermakelijk vind ik het altijd, want men is zo verschrikkelijk druk bezig om de infrastructuur om die stad eigenlijk aan te leggen. Een mooie vierbaans autoweg, voormalige Kings Highway is nou echt een highway geworden. Mooie brede dubbele asfaltweg enzovoort. Elektriciteit wordt aangelegd, waterleiding, hotels, weet je veel wat al niet. Het is gewoon vermakelijk om te zien in wat een enorm tempo die dingen daar tot stand komen. Het is ook jammer eigenlijk van de oude stad, moet ik zeggen, voor een deel. Maar goed, dat even terzijde. Daar gaat het nou verder niet om. Maar het punt is gewoon, als aan het eind van de 70ste week het gelovige overblijfsel juist uit Jeruzalem verdwijnt, hoe zou dan vanaf hetzelfde tijdstip datzelfde Jeruzalem de hoofdstad zijn van het grote Messiaanse Rijk? Dat is een volstrekte, maar dan ook volstrekte onmogelijkheid. Ik heb ook de indruk, maar dat doet ook weinig te zaken natuurlijk, maar ik heb ook de indruk dat voorheen algemeen bekende opvattingen in evangelische kring langzamerhand hebben moeten plaatsmaken voor de traditionele joods-orthodoxe opvattingen. Namelijk dat de Messias zal komen op de Olijfberg, want dat staat in hun Oude Testament. En dat hij vervolgens in plaats van een vluchtroute te openen naar de woestijn, want dat staat er ook bij, dat hij in plaats daarvan de doden die daar ter plekke begraven zijn, vele tienduizenden op de hellingen van de Olijfberg, dat die zullen opgewekt worden en dat men dan netjes in optocht door de beruchte Gouden Poort, die dichtgemetseld is immers, de stad zal binnentreden en dan is het koninkrijk gevestigd. Het is een volstrekt dwaze gedachte, volstrekt onbijbels, maar wijdverbreid. Maar afkomstig inderdaad uit traditioneel Joodse leringen. Hoe dat ook zij, Het is onbijbels en daar gaat het maar om. En volkomen onlogisch, want de beschrijving in Zacharia 14 is duidelijk genoeg. Verwoesting van Jeruzalem en voor zover er gelovigen waren op dat moment, aan het einde dus van de 3,5-jarige verdrukking over de Joodse stad en de Joodse staat, zoals het letterlijk staat in Daniel 9. Aan het einde daarvan is er dus helemaal geen leven in het land over, en voor zover er een gelovige overblijfsel is uit Israël, is het niet in Jeruzalem, maar ergens buitenslands. In Petra dus, en dus hebben we niet te maken met Jacob, maar met Esau, want dat is het eigenlijk, hè? Petra is het oude Bosra, de oude hoofdstad van Edom. Het betekent automatisch dat dus een periode zal verlopen tussen het einde van de 70ste week van Daniel en de herbouw van Jeruzalem, maar ook de herbouw van Jeruzalem levert nog lang geen duizendjarig rijk op, integendeel. Er zijn vele profetieën die dat zonder meer bevestigen. Het is ook nauwelijks ergens voor nodig dat het bevestigd wordt, want het is een volstrekt logische aangelegenheid. De gedachte van Daniel 9 is dat die 70 weken gemeten worden over uw volk en uw heilige stad. En zo ben ik vorige keer begonnen, Daniel 9 vers 24. Ze worden gemeten over uw volk en uw heilige stad. En dus wordt de profetie beperkt tot Jeruzalem en het Joodse volk. En het gaat dus niet over de heidenen, nog over de andere 10 stammen van Israël. Zie? Dat komt namelijk allemaal pas later. Dat kan ook niet missen, want in Daniel zelf wordt de tijd wel degelijk ook gemeten tot na de 70ste week van Daniel. Want er wordt eerst 30 dagen nog geteld voorbij de 70ste week en daarna nog 45 dagen. Overigens pas in de laatste verse van Daniel 12. Maar goed, daar gaat het nou ook verder niet om. Maar ik heb er alleen even op gewezen om daarna uit te wijken naar Matteüs 24 en 25... Want het aardige is dat daar die tijd tussen het einde van de 70ste week van Daniel en het begin van de 1000 jaren wel degelijk en tamelijk uitgebreid beschreven wordt. Want in Matteüs 24 worden door de discipelen gevraagd in vers 3, wanneer zullen deze dingen zijn, namelijk de verwoesting van Jeruzalem, zoals in voorgaande vers aangekondigd. Wanneer zal dat zijn? Het is de vraag naar het tijdstip. Wanneer zal dat zijn? Of waaraan zullen we de tijd herkennen? Namelijk, wat zal het teken zijn van uw toekomst? Een woord wat normaal niet betekent wederkomst, maar wat betekent aanwezigheid, parousia. Het is dus de aanduiding niet van een gebeurtenis op een tijdstip, maar het is de aanduiding van een periode. En het punt is dat die parousia, die aanwezigheid, die presentie, want dat woord is het feitelijk, dat inderdaad precies de periode is vanaf het einde van de 70ste week tot aan het begin van de 1000 jaren. Waar de Bijbel die term parousia gebruikt, slaat het op die periode. Vanaf het eind van de 70ste week tot het begin van de 1000 jaren. En ik heb vorige keer al gezegd, alle discussie omtrent de betekenis van de term parousia, vertaald met toekomst in de Statenvertaling, alle discussie vloeit eigenlijk daaruit voort dat men de term in het chronologisch schema dat men hanteert helemaal niet kan plaatsen. En dat klopt natuurlijk, want het hoort tussen de 70ste week en de 1000 jaren in. En als je daar geen ruimte in je chronologisch schema hebt overgelaten, dan kun je het nergens plaatsen inderdaad. En daardoor ontstaan de problemen. Zodat tot vandaag men daarover discussieert. Wat is het eigenlijk? Nou, dat is heel gemakkelijk, maar je moet wel even ruimte hebben. Het punt is dan dat de Heer antwoord geeft op deze vraag, wanneer zullen deze dingen zijn? En hij gaat over tot nauwkeurige chronologische gegevens in vers 15 van Matteüs 24, waar hij spreekt over, en ik zeg het nu met eigen woorden, want ik heb het vorige keer uitgebreid besproken, waar hij spreekt over de oprichting van het afgodsbeeld in Jeruzalem, zoals aangekondigd in Daniel 9 inderdaad. En in Daniel 9 blijkt dat te gebeuren in het midden van de 70ste week. Dat wil zeggen met nog 3,5 jaar te gaan tot het einde van die week. En daarmee niet het aanbreken van de 1000 jaren, maar daarmee tot aan het moment van de verwoesting van Jeruzalem. Dat blijkt hier ook, want er staat als dat gebeurt, de oprichting van deze gruwel der verwoesting waarvan Daniel gesproken heeft, dan zou men Met de grootste spoed, want het is de laatste, laatste gelegenheid, zouden we met de grootste spoed moeten proberen Judea, het Joodse land, en dat is in de praktijk gewoon de staat Israël, te verlaten. Want dan, vers 21, begint de grote verdrukking. En ik lees met nadruk de grote verdrukking, hoewel de er helemaal niet staat. Maar ik gebruik het bepalend lidwoord ter vervanging van de uitdrukking die volgt. Namelijk, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe en ook niet zijn zal. Als dus één gebeurtenis is of periode is die aangeduid zou moeten worden als grote verdrukking, is het deze. Want er is geen grotere geweest, er zal geen grotere komen. En vandaar de term de grote verdrukking. Ook aangekondigd in Daniël, in dit geval Daniël 12, de eerste verse. Daarna worden wij meteen bepaald bij tijd die zou passeren daarna. Want er staat meteen in vers 22, zo die dagen van die grote verdrukking niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden, maar niettemin, ze zullen verkort worden. En het punt is dat aangezien die tijd nauwkeurig is vastgesteld, meerdere malen in zowel Daniël als Openbaring, kunnen die dagen niet verkort worden. Dat wil zeggen, er kunnen geen dagen op in mindering gebracht worden. Het zijn namelijk 1260 dagen. Ofwel 3,5 jaar. In de zin van een jaar van 360 dagen. 3,5 jaar van 360 dagen. Dus gewoon, zoals het ook soms staat, 1260 dagen. Daar gaat niks van af. Hier raakt men dus meteen in de problemen. Want zeg maar, nou, er gaan toch een paar dagen van af. Want er staat hier. We zeggen, dat kan niet, want op andere plaatsen staat dat het 1260 dagen is. Daar gaat dus niks van af. Het punt is gewoon dat de 1260 dagen de verkorte dagen zijn. Met andere woorden, de grote verdrukking duurt langer dan 1260 dagen. Maar voor de uitverkorenen, ik gebruik dezelfde term dan maar, duurt het niet langer dan 1260 dagen, want dat is de tijd die gemeten werd voor uw volk en uw heilige stad. Daniël 9 vers 24. Met andere woorden, na de 70ste week van Daniël, vanaf dus dat die 1260 dagen om zijn, volgen er nog meer dagen van grote verdrukking, echter niet meer over de uitverkorenen, zoals ze hier heten, of niet meer over uw volk en uw heilige stad, zoals ze namelijk genoemd worden in Daniël 9 vers 24. En aangezien dus nog dagen van grote verdrukking, zelfs van de grote verdrukking volgen, zijn dus de 1000 jaren van het vrederijk of van het Messiaanse Rijk nog niet begonnen. Dat is de eenvoudige conclusie die je trekken moet. Wij brengen geen dagen in mindering op de 1260. We stellen vast dat de 1260 de verminderde dagen zijn. Nou goed, lijkt me ook duidelijk. Dan pas staat er vervolgens in vers 29, terstond na de verdrukking der dagen, en dat vind ik het leukste in de uitdrukking, terstond na de verdrukking van die dagen. Gewoonlijk is men geneigd die uitdrukking die dagen, of van die dagen, over te slaan. Zo van, terstond na die verdrukking. Terstond na de 1260 dagen. En dus tegelijkertijd terstond na het einde van de 70ste week van Daniël. Want dat is wat in de praktijk op neerkomt. Maar waarom staat er nou bij van die dagen? Welke dagen? Want het is een aanwijzend voornoemwoord. Die dagen. Wel, die verkorte dagen uit vers 22. Terstond, niet terstond na de verdrukking, want de verdrukking is nog lang niet om. Maar wel terstond na de verdrukking van die verkorte dagen. Ofwel, terstond na de 70ste week van Daniël, aan het einde daarvan dus, zal de zon verduisterd worden, de maan zal het schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen, dan wel verduisterd worden, want dat kan allemaal hoor. En de krachten der hemelen zullen bewogen worden, dan wel de krachten der aarde, want het is toch hetzelfde, het gaat over aardbevingen gewoon. En dat klopt precies, want het is deze gebeurtenis, of het zijn deze gebeurtenissen, het is eigenlijk maar één gebeurtenis hoor, de aardbeving met als gevolg de verduistering van de hemel. En dus verduistering van zon, maan en sterren. Een heel eenvoudige zaak. Het is gewoon één gebeurtenis. Aan het eind van de 70e week. Het is in elk geval een aardbeving. Ter plekke, Jeruzalem. Want die dagen van 1260 dagen worden gemeten over Jeruzalem en nergens anders over. Dus zijn we bij Jeruzalem. Daar is dus die aardbeving, maar dat wisten we al, want Zacharië 14 zei dat dan Jeruzalem verwoest zal worden. Dat zei Daniel 9 dus ook, aan het eind van de 70e week. Verwoesting of verwoesting tot aan het einde toe. Staat er zelfs meerdere malen, dus tot aan het eind van de 70e week. Zacharië 14 zegt, dan zal Jeruzalem verwoest worden. En zegt, en te dien dagen zullen zijn voeten, de voeten des Heren, staan op de Olijfberg. En dan zal de Olijfberg breken of scheuren. En zal het overblijfsel uit de stad vluchten. Dat vind je hier dus ook. Want hier staat dat bij die gelegenheid een aardbeving zal zijn. Zodanig dat daarmee inderdaad ook de hemel verduisterd wordt. Zoals redelijk gebruikelijk bij aardbevingen overigens. Nog afgezien van dat hetzelfde ook uitgebreid staat tot drie keer toe in Joël. En dan nog wat schriftplaatsen, wat lossen, maar die haal ik er maar niet bij. Maar Joël 2 in elk geval ook. En ook dat is makkelijk te bewijzen dat het daar gaat over het eind van de 70e week van Daniel. En, maar hier staat het ook bij. Er staat, als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des Mensen. En dan zullen al de geslachten der aarde wenen. Alle geslachten van het land moet het overigens zijn. Eretz Israël. Land Israël. En zullen de Zoon des Mensen zien, komende op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. Wat er niet bij staat hier, is dat hij dan zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. Maar dat weten wij gewoon, omdat gezegd wordt dat hij zal komen op wolken des hemels en dan zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. In de omgekeerde volgorde als waarin dit plaatsvond in Handelingen 1. Waar hij stond op de Olijfberg en toen verdween in de wolken. En toen werd er gezegd, deze Jezus zal al zo wederkomen gelijk gij hem hebt ten hemel zien opvaren. Namelijk op de wolken des hemels om vervolgens zijn voeten te zetten op de Olijfberg. Dat laatste staat hier niet meer bij, maar waarom ook, het is duidelijk genoeg. Wij zouden namelijk, zoals Peter zei, de profetieën met elkaar vergelijken en dan is het helemaal niet zo moeilijk meer. Kortom, de chronologie, de volgorde klopt nog steeds. En hier in vers 29 en 30 wordt dus gesproken over de verschijning van de Heer voor Jeruzalem. En eerst in de wolk en dan vervolgens op de Olijfberg. Dat is de gedachte. En wat er dan staat is dat vanaf dat moment, vers 31, vanaf die tijd zal hij, in het algemeen gesproken, zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden. Zijn ze dan verstrooid? Ja, ze zijn verstrooid. Allemaal? Ja, allemaal. Want daar staat ook in Zacharia, voor zover ze namelijk in het land waren, moeten ze bij deze gelegenheid er eerst uit. Er blijft geen leven in het land over. Het land zou woestheid en ledigheid worden en duisternis, met dezelfde woorden als uit Genesis 1 vers 2, dat is onaardig. Ik weet niet zo gauw waar die profetie staat, een van de grote profeten meldt dat. Woestheid, ledigheid en duisternis, geen leven, namelijk zou in het land overblijven. En daarna zal de Heer hen terugverzamelen, en ik ga de andere schriftplaatsen maar niet aanhalen, maar er zijn er nogal wat die waarvan sommigen uitdrukkelijk zeggen en anderen minstens suggereren dat deze terugverzameling van Israël en in het bijzonder dan van alle 12 stammen van Israël zal plaatsvinden inderdaad via Petra. Dat wil zeggen, volk zal verzameld worden in de woestijn, zo staat het wel degelijk letterlijk, zal verzameld worden in de woestijn, een speciale plaats, en van daaruit zou men over de koninklijke weg, die asfaltweg dus inmiddels, zou men over de koninklijke weg alsnog naar Kanaan gaan en in het bijzonder dan naar Jeruzalem. Maar goed, dat is ook wat hier beschreven wordt feitelijk. Hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid en ze zullen zijn uitverkoren bijeen vergaderen van over de hele wereld. Daar komt het op neer. En dan staat er, vers 32, leert van de vijgenboom, een beeld van de staat Israël eigenlijk, de Israëlitische staat, leert van de vijgenboom deze gelijkenis wanneer zijn tak zacht wordt en de bladeren uitspruiten, kortom wanneer de vijgenboom weer tot leven komt. U weet hè, sinds Matthäus 21 hadden we van doen met een verdorde vijgenboom. waar een vloek over uitgesproken was. Maar hij zal weer tot leven komen, Israël zal weer tot leven komen. En dan staat er, als dat gebeurt, zo weet gij dat de zomer nabij is. Maar uit het voorgaande vers blijkt dat het herleven van een Israëlitische staat niet was het tot stand komen van een Joodse staat Israël in 1948, dan wel in de afgelopen decennia. Dat is namelijk niet zo, want waar wij in onze dagen mee te maken hebben is niet met een levend Israël of een herleving van de vijgenboom. Waar wij mee te maken hebben in onze dagen is met een dode vijgenboom. Er staat weer één dode vijgenboom, maar geen levende. Met als gevolg dat die weer verwijderd zal worden. Want vijgenbomen die geen vrucht dragen zouden omgehaakt worden volgens de Bijbel zelf. En dat gebeurt met deze vijgenboom ook. Maar hier gaat het over een levende vijgenboom. Dat wil zeggen een Israëlitische staat die tot stand komt op basis van de wedergeboorte van de burgers van die staat. Dat is wat het is, hè. Wedergeboorte der Israëlieten die op grond van hun wedergeboorte verzameld worden naar Kanaan. En zo ontstaat dus een wedergeboren Israëlitische staat. En daarvan wordt nou gezegd, wanneer gij al deze dingen zult zien, vers 33, maar dat kun je op zo'n vroeg zien, na de 70ste week van Daniël. Wanneer gij dat zult zien, zo weet dat het nabij is. Niet dat het aangebroken is, maar dat het nabij is voor de deur. Zo weet gij dat de zomer nabij is, zegt vers 32. Want het punt is dat wij ook niet wachten op het weer uitbotten van de vijgenboom of iets dergelijks. Wij wachten op dat de vijgenboom vrucht zal dragen. En dat vanuit de Israëlitische staat een Israëlitisch wereldrijk tot stand zal komen. Onder leiding uiteraard van de koning van Israël. En nou praten we dus gewoon over de herstel van de troon van David. En daarmee de vestiging van het koninkrijk van de Messias, de zoon van David. Of gewoon het koninkrijk der hemelen, dat kan ook. Zie. Maar het zou pas tot stand komen daarna. Dat wil zeggen, het allereerste begin daarvan is weliswaar de bekering van Israël. En het begin van de terugverzameling van Israël aan het einde of vanaf het einde van de 70ste week van Daniël. Maar dat is nog maar het begin, want dan is het lente en dan is de zomer nabij. Dan duurt het niet zo lang meer, is de gedachte. Maar het duurt nog minstens 2 bladzijden. Want de definitieve verschijning van de Heer in zijn hoedanigheid van koning, en dus de Heer als de koning op de troon zijner heerlijkheid in Jeruzalem, want dat is aangekondigd, dat laat nog even op zich wachten, want per slot zou eerst toch Jeruzalem herbouwd moeten worden, minstens. En daar gaat het me nu alleen maar om. Maar pas een hoofdstuk verder, dat zijn hier dan toch 2 bladzijden verder, maar nog steeds in dezelfde redenvoering van de Heer Jezus, lezen wij in vers 31, en wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid, en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid, en dat is uiteraard een heel andere gebeurtenis dan die van Zacharia 14, te dien dagen zal hij zijn voeten zetten op de olijfberg, die zal scheuren opdat een gelovig overblijft, uit een verwoest Jeruzalem zal kunnen vluchten naar de woestijn. Ik bedoel, dat is een heel andere context, een heel ander decor. Dat gaat gewoon niet, dat is een heel andere gebeurtenis. En in de praktijk, maar dat hoop ik u dan vanavond toch te demonstreren, in de praktijk ligt daar 33 jaar tussen. Van mijn part 33 jaar van 360 dagen. Ik heb het nooit nagerekend, geloof ik. Maar dat doet ook weinig de zaken natuurlijk. Dat is 32,5 jaar, daar komt het op neer, op de kalender. Nou, in elk geval, pas in vers 31 staat, wanneer de Zoon des Mensen, dat is dus de Zoon niet van David zozeer, maar het wordt veel hoger gegrepen, de Zoon van Adam namelijk, want dat is wat de term betekent, de Zoon van Adam zal komen, dan zal hij een koninkrijk hebben, niet alleen maar over Israël, maar over alle volkeren. U weet, David had een koninkrijk over Israël, maar Adam had een koninkrijk over de gehele mensheid. Vandaar dat de Heer Jezus prefereert zichzelf te noemen de Zoon des Mensen. En dat prefereert hij boven de term Zoon van David. Anderen noemen hem Zoon van David, binnen Israël overigens. Maar hij zelf noemt zich de Zoon van Adam. En hij claimt dus nog veel grotere rechten, hogere rechten. En dat is maar net waar het om gaat, hier ook. Want hij noemt zich de Zoon des Mensen, hij zal zitten op de troon zijner heerlijkheid. En voor hem zullen al de volken vergaderd worden. Let op, de 70 weken waren bestemd over uw volk en uw heilige stad, Daniel 9 vers 24. Maar hier wordt gesproken over al de volken en dan zijn we dus een heel eind verder. Voor hem zullen al de volken vergaderd worden en hij zal ze van elkaar scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. Want het ene deel der mensheid is gelovig, is wedergeboren. Het andere deel is ongelovig, namelijk niet wedergeboren. En aangezien men wedergeboren moet zijn om het koninkrijk binnen te gaan, worden de niet wedergeboren en dus ongelovige mensen van de aarde weggenomen. En dat is niet nieuw, want het werd al aangekondigd vanaf vers 37 van Matteüs 24, maar daar hebben we het ook uitgebreid over gehad. Namelijk, als het één keer zover is, als dan zullen er twee op de akker zijn, de een zal weggenomen, de ander zal gelaten worden. Want dat is wat er echt staat. De een zal genomen worden, de ander zal gelaten worden. En zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het dan zijn, staat er in vers 37. En dat betekent dat degenen die weggenomen worden, zijn slecht af. En degenen die gelaten worden, die zijn goed af. Zij doorstaan het oordeel en zullen leven op een nieuwe wereld. En zoals alle ongelovigen werden weggenomen in de dagen van Noach, zo zal het dan ook gebeuren in de dagen van de Zoon des Mensen. Het aardig is bovendien dat hier die term toekomst ook gebruikt wordt in vers 37, gelijk de dagen van Noach waren, en dat was dus de periode tot aan de zondvloed. Alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen, en dat is dus ook de periode tot aan het definitieve oordeel, tot aan het begin van de 1000 jaren. Waarmee ook blijkt dat hier de term toekomst en dus aanwezigheid gebruikt wordt voor de periode vanaf zijn verschijning op de Olijfberg, aan het eind van de 70ste week van Daniel, tot aan het begin van de 1000 jaren. En die periode wordt dan beschreven mede aan de hand van enige gelijkenissen hier, maar de, zoals ik eerder gezegd heb, daar ga ik nou niet verder op in. Zie maar, daar gaat het over, een flinke periode die daar tussen ligt. Wij vinden iets dergelijks uiteraard ook meteen terug in Openbaring. Nou, aarzel ik eigenlijk wat, want ik geloof dat het niet zo lang geleden is dat we hier hebben stilgestaan bij Openbaring 6. En daar moet ik eigenlijk nou weer naartoe. Maar goed, dat doe ik dan maar in een sneltreinvaart. Nog sneller dan gebruikelijk, bedoel ik. Toch? Openbaring 6. Het begin van de visioen in Openbaring. Ik zeg begin niet omdat het echt de eerste visioen is in Openbaring 6, maar omdat de voorgaande visioenen statisch waren van karakter. Dat wil zeggen, er werd wel wat gezien, maar er gebeurde niks. Het zijn visioenen die eigenlijk het decorum vormen voor wat nu verder zich gaat afspelen. U weet wel, de decorstukken op het toneel, die staan gewoon vast. Er gebeurt verder niks. Wat er gebeurt, gebeurt tegen die achtergrond. En de achtergrond is Christus in de hemel, de gemeente trouwens ook, zoals beschreven feitelijk in hoofdstuk 4 en 5, maar eigenlijk al in hoofdstuk 1, maar daar ga ik toch niet verder op in. En dan gaat het spel op de wagen, heet zoiets in oud-Nederlands. Vanaf hoofdstuk 6. Daar is eerst sprake van een ruiter op een wit paard, vanaf vers 2... die een kroon heeft, er zou namelijk wat gaan heersen. En die ruiter stelt uiteraard wat voor, want hoe dan ook, in deze visioen is het altijd zo dat het gaat om een symbolische voorstelling. En ik weet wel, vele redeneren daarmee alles weg, zeggen, nou ja, dat kun je zo niet nemen, want het is allemaal symboliek. Punt, einde van het verhaal, Bijbel weer dicht. En dan zeg ik, ja, het is symboliek, dus doen we nou de Bijbel open en kijken even wat het betekent. Weet je wat, want daar is symboliek toch eigenlijk voor, hè? Nou goed, die ruiter op het witte paard staat gewoon voor vrede die over heel de aarde zal zijn. Over heel de aarde zal zijn, ja dat wel. Maar het gaat hier niet over heel de aarde, dat zal ik u zo laten zien. Maar het gaat in de praktijk slechts over de staat Israël en in het bijzonder Jeruzalem. Dat die ruiter op het witte paard een beeld is van vrede, blijkt uit de volgende verse. Dat die vrede heerst, blijkt uit dit vers. Hem is een kroon gegeven. Bovendien wijs ik er altijd op, hij had één boog. Maar de vraag is altijd, waar zijn zijn pijlen? Want boog staat voor kracht, macht in het algemeen. Maar pijlen heeft hij niet, dus als wapen wordt het niet gebruikt. En daarom vrede. Dat kan er niet missen, want vers 4 zegt... Een ander paard ging uit dat rood was en dien die erop zat werd gegeven de vrede te nemen van de aarde. Zodat de ruiter op het witte paard de vrede bracht. Wit is altijd trouwens al onder andere een kleur die vrede voorstelt. U weet wel, de witte vlag. Hè? Ja, veronderstelt vrede. Er wordt niet gevochten. Maar daarna komt er een rood paard die werd gegeven de vrede te nemen van de aarde. Dus toen hield het weer op. En dat ze elkander zouden doden. En hem werd een groot zwaard gegeven. Een zwaard is altijd al een beeld van oorlog. Het zwaard, als je een beetje fatsoenlijk woordenboek hebt, dan staat dat er gewoon bij. Het zwaard wordt gebruikt in de betekenis van oorlog. Goed. Oorlog dus. Daarna is er sprake in vers 5 van een ruiter op een zwart paard. Met een weegschaal, want alle levensmiddelen gaan op de bon. Om het maar eens zo te zeggen, worden gedistribueerd en beperkt. Het is namelijk een uitbeelding van hongersnood. En een beetje oorlog brengt hongersnood met zich mee. U weet wel, als de oorlog is ergens, dan gaan wij Nederlanders er naartoe voor de humanitaire hulp. Die mensen zelf hebben het te druk met oorlog voeren om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Dus daar helpen wij ze dan bij. Ik kan het nooit helemaal begrijpen, maar... Ja, ik heb er niks tegen, overigens. Maar toch, ja, een beetje vreemd, maar niet meer. Goed. En dan vers 7. En toen het vierde zegel geopend werd, of wat, had... Hij het vierde zegel geopend had, hoorde ik een stem van het vierde dier. En toen was er volgens vers 8 een vuil paard. En die daarop zat, zijn naam was de dood. Zodat je maar ziet dat die ruiters op die paarden, vier in getal, abstracte beginselen voorstellen. Zij staan niet, zijn niet de uitbeelding van bepaalde mensen die dan op een paard zullen verschijnen of zoiets. Zoals daar zijn... Don Quixote heet hij, geloof ik. Dan wel Sint-Nicolaas. Weet je veel. Hoezo? Nee, staat voor abstracte begrippen. Staat er ook bij. De vierde in elk geval staat voor de dood. De tweede kennelijk voor oorlog. Daarmee de eerste voor vrede. En de derde staat voor hongersnood. Heb je het nog gevolgd zo snel? Geen punt als je het niet gevolgd hebt. Want het staat gewoon daarna samengevat in vers 8... In de tweede helft van het vers, daar staat... En hun werd macht gegeven. Dat gaat dus over de laatste drie van deze vier totaal. Hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde deel der aarde. Maar volgens mij moet het ook zijn van het land. Israël namelijk. Dat zal ik ook zo laten zien. Hun. Dus het gaat niet alleen over die vierde, maar over twee, drie en vier... Hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde van het land met zwaard. Daar heb je het zwaard weer, uit vers 4. En met honger, daar heb je het zwarte paard uit vers 5 en 6, honger. En met de dood, en daar heb je het vale paard uit de eerste helft van vers 8. Ze staan hier gewoon achter elkaar genoemd. Het zwaard, honger en met de dood. En door de wilde beesten der aarde, dat heeft met andere volkeren te maken. Ja, maar ga ik nou niet uitleggen. Maar in ieder geval, oorlog, hongersnood, dood. Bij nader inzien, dus gewoon oorlog. Want een gewone oorlog brengt met zich mee honger en dood. Dood zowel door de oorlog, door de wapens, als door de honger. Moeilijker is het niet. Het punt is nu dat hier tegenover elkaar staat. Eerst vrede en daarna oorlog, hongersnood en dood. Of gewoon vrede en daarna haastig verderf. Uit 1 Thessalonicenzen 5. Of gewoon wij vermoeden, ja wat vermoeden wij nou, dat als hier de dingen gaan gebeuren in openbaring, en dat is zo vanaf openbaring 6 vers 1, dan vermoeden wij op voorhand, zo zonder meer, dat wij eerst van doen krijgen met de 70ste week van Daniël, want daarmee zou de afgebroken geschiedenis verder moeten gaan. Dat is één. We hebben nog niks gelezen, maar dan vermoeden wij dat al. En punt 2... De 70ste week van Daniël kenmerkt zich doordat de eerste helft beheerst wordt Hoezo een kroon? Uit vers 2. Beheerst wordt door vrede, want de 70ste week van Daniël begint met een verbond. Een vredesverbond, dus feitelijk. Een verbond tussen de Joodse, ongelovige Joodse staat en, ik zeg altijd, de meest voor de hand liggende vijand. Dat zijn dus in de praktijk de Palestijnen en aan dat verbond wordt hard gewerkt. Men noemt dat het vredesproces. Wat een woord, hè? In mijn woordenboeken staat het nog niet. Maar goed, die zijn zeker al weer 2 jaar oud. Dus ik kan het niet bijhouden. Maar vredesproces. Goed. Maar de tweede helft van de 70ste week van Daniël kenmerkt zich door verwoesting tot het einde toe. Een paar keer herhaald trouwens in Daniël 9 vers 26 en 27. Of gewoon 1 Thessalonicenzen 5. Eerst vrede, maar dan zal een haast de verderving overkomen. En dat is precies de structuur die we hier tegenkomen. De eerste ruiter, vrede. Tweede, derde en vierde ruiter, oorlog, honger en dood. Dus wij vermoeden, nu met vrij grote zekerheid, dat wij terecht zijn gekomen in de 70ste week van Daniël. En als dat zo is, moet het woord aarde, erets, in het Hebreeuws dan wel Grieks, opgevat worden als land. Want zo vertalen wij dat dan naar het Nederlands. Dat wil zeggen, het is wel aarde, maar het is een beperkte aarde. Het is een land, maar niet al het land, zal ik maar zeggen. Een land in het bijzonder, namelijk uw volk en uw heilige stad. Goed, waarna in vers 9 sprake is van martelaren die in die dagen van grote verdrukking, want die tijd van ruiter nummer 2, 3 en 4, van het haastig verderf, die van oorlog, honger en dood, die tijd is de tijd van grote verdrukking van 1260 dagen, waarin men maar beter niet in het land kan zijn. En de Heer roept de gelovigen dus op om voor die tijd het land te verlaten. Dat is wat we zojuist nog even aangehaald hebben uit Matteüs 24. Hier gaat het over martelaren, maar daar kom ik straks op terug. Zij vragen namelijk hoe lang het nog duurt voordat hun leven gewroken zal worden. En dan staat er, dat duurt nog even, maar dat is nog net waar het over gaat. Maar dat sla ik eerst even over. Daarna staat er in vers 12, en daar zijn we dus aan het einde van de 70ste week van Daniël, als alles klopt. Dus wat verwachten wij nu? Dat er gesproken gaat worden over de verduistering van zon, maan en sterren en over een aardbeving. Want dat kwamen we tegen in Zacharië 14, in Joel 2, maar meer in het bijzonder, heel expliciet, in Matteüs 24. Terstond na de verdrukking zal, enzovoorts. En wat staat hier? Vers 12, en ik zag toen het lam, want daar gaat het over. Toen het lam, Christus, het zesde zegel geopend had, want er is sprake van een nummering. En ziet, er werd een grote aardbeving, precies, want de Olijfberg minstens zou scheuren. Ik denk dat diezelfde aardbeving trouwens tot gevolg heeft de verwoesting van Jeruzalem. Definitief, maar goed. Waarom ook, dat scheelt maar een paar honderd meter. Vergis je maar niet, van Jeruzalem naar de Olijfberg, als je hard loopt, 5 minuten. Vanaf de Tempelberg tot op bovenop de Olijfberg loop je echt in 5 minuten. Dan moet je een beetje getraind zijn, maar vooruit. Nou, dat is echt waar. Dat is echt waar. Dat is maar een paar honderd meter, hoor. Nou goed. Er zit er weer een grote aardbeving en de zon werd zwart als een haren zak. En de maan werd als bloed. Het is een moeilijke manier om te zeggen dat ze verduisterd werden. En de woordkeus is om te verwijzen naar de dood. Die hier een belangrijke rol speelt, want een haren zak staat voor de dood. U weet wel, de zakken, gekleed in zak. Vormloosheid veronderstelt dat en daarmee de dood. En de maan werd als bloed, ook een uitbeelding van dood in dit geval. Om er dan maar niet dieper op in te gaan. Hè. En de sterren des hemels vielen op de aarde, dan staan ze niet meer aan de hemel, is maar gewoon de gedachte. En dit alles gebeurt uiteraard gewoon door de verduistering van de hemel. En prompt wordt de vijgenboom ook nog genoemd. Gelijk een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als ze door een grote wind als uitbeelding van het oordeel en de kracht Gods, geschud wordt. Met andere woorden, de ongelovige Israëlieten, Israëli's moet je zeggen tegenwoordig, ongelovige Israëli's zullen inderdaad gedood worden, want dat zijn de onrijpe vijgen uiteraard. de levenloze burgers van de Israëlitische staat, is de gedachte. Dat is ook de vijgenboom. Je vindt het netjes bij elkaar. Als je deze dingen leest, dan moet je terechtkomen in Matteüs 24. Of je kent van je Bijbel niks natuurlijk. Maar let op, nog geen uitbotten van de vijgenboom, maar juist een oordeel over de vijgenboom. Nou goed. En de hemel is weggeweken als een boek dat toegerold wordt. Dat kan ik niet zo gauw uitleggen. En alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen. Ik hou het maar even op een aardbeving voor het gemak, want ik ga er nou toch niet verder op in. En dan, en de koningen der aarde, de grote en de rijken en de overste overduizenden, de macht en al dienstknechten, alle vrijen verborgen zichzelf in de spelonken en in de steenrotsen der bergen. En wat wij geacht worden te weten is dat aan het eind van de 70ste week dat gelovige overblijfsel uit Jeruzalem inderdaad zal vluchten naar de spelonken en de steenrotsen der bergen, of naar de kloven der steenrotsen, of hoe het allemaal maar heten mag in het Oude Testament, in zoveel provincieën. En het is dan gewoon de beschrijving van Petra, Bosra, Sela, gebergte van Paran, hoe het maar heten mag, want er zijn nogal wat namen voor hetzelfde gebied. En als u zegt koningen der aarde, grote en rijke, wie zijn dat dan? Dan zeg ik, wat dacht u van gelovige overblijfselen van Israël? Want zij zullen met Christus deel hebben aan zijn heerschappij over alle volkeren. Niet vanaf dit moment, maar daarna. Dat moet vanaf dit moment gaan gestalte krijgen, laat ik het zo zeggen dan. Zij zullen koningen der aarde zijn. Zij zullen de groten zijn. Zij zullen de rijken zijn. Zij zullen zijn de oversten over duizend. Officieren zijn het in de praktijk. Een soort korporaals geloof ik. Dan, ja. Nee, iets hoger. Nou goed. Nog hoger, ja, ja. Goed. En de machtigen, dat zullen zij zijn. Dienstknechten, dat zullen zij inderdaad zijn. Ja, dienstknechten Gods, dienstknechten van Christus. Vrijen, inderdaad. Vrijgemaakt en levend niet meer onder de wet van het oude verbond, de slavernij van de wet, maar onder het nieuwe verbond. Uiteraard vrijgelaten en des Heren heet zoiets op een andere plaats. En zij verbergen zich inderdaad in Petra, daar komt het op neer. Of zoals Zacharië 14 zegt, ze zullen vluchten uit Jeruzalem door deze grote vallei, dwars door de Olijfberg aanvankelijk. En die vallei zal reiken tot Azal. Namelijk de gereserveerde plaats, want dat is wat Azal betekent. En dat is in de praktijk weer gewoon Petra. Kan niet missen. En zij zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen, valt op ons, ik geloof dat ik dat uitgebreid uitgelegd heb hier, dus ik zeg het nu maar kort, dat valt op ons betekent niet dat ze zouden verpletterd worden, maar betekent juist dat ze niet zouden verpletterd worden. Valt op ons wil gewoon zeggen overdek ons, met kracht. Zodat men onder de bergen, in de berg, zou schuilen. Zoals Mozes ook eens deed trouwens. En nog wel een paar andere. Elia. En zijn, hoeveel waren het er ook alweer? 7000 anderen die overgebleven waren. En die in groepen van 50 verborgen waren in spelonken. Weet u nog? Een heel aardig verhaal. Nou, gaan we allemaal niet op in. Misschien gebeurt het dan ook wel in groepen van 50. En die moet kunnen toch, Harry, denk ik? Zou moet kunnen. Ruimte zat. In Petra. Goed. Maar goed, valt op ons. En als die uitdrukking valt op ons te moeilijk is, dan sla je hem gewoon over. Want de rest van het vers is duidelijk genoeg. Namelijk, verbergt ons van het aangezicht desgene die op de troon zit. En van de toren des lams. En wij dachten, wij zijn aan het eind van de verdrukking nu. Maar er staat juist, want de grote dag zijns toorns is gekomen. En wie kan bestaan? Want het punt is dat die grote dag des toorns dan eigenlijk pas goed begint. Weliswaar niet over Israël, maar wel over de volkeren. Hebben jullie? Einde van de 70ste week, gelovige overlijsten verzameld in Petra, in die rotswoningen die daar nog steeds zijn. In het huis van Esau, dus eigenlijk, daar komt het op neer. Want vanaf dat moment zal de toorn Gods komen over alle volkeren. Dat was voorheen nog niet het geval. Maar nadat het eerst gekomen is over Israël en Jeruzalem in het bijzonder, zal het komen over de overige volkeren. Met andere woorden, hier wordt inderdaad de tijd na de 70ste week van Daniël aangekondigd. Maar het is nog lang niet de 1000 jaren. Net als in Matteüs 24. daar wordt aangekondigd de toekomst van de Zoon des Mensen. De dagen van de toekomst van de Zoon des Mensen, die zouden zijn als de dagen van Noach. Nou, het zijn de dagen van de toorn Gods. Dagen die uitlopen zouden op het definitief oordeel over alle ongelovige mensen. Of over de wereld der goddelozen, zoals het genoemd wordt. Hebben jullie dat nog? Met andere woorden, hier zijn we al terecht na de 70ste week. Daar hebben we straks weer over, maar nou grijp ik even terug. Want er staat in vers 9, daar zijn we ook aan het einde van de 70ste week al. Na de vier paarden, zal ik maar zeggen. En na oorlog, honger en dood. Staat er in vers 9, en toen het lam het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen dergenen die gedood waren om het woord Gods en om de getuigenis die zij hadden. Nou, daar gaat hij dan. Ziel is weliswaar de mens, maar meer in het bijzonder gaat het daarbij om de praktische levenswandel, het praktische leven van de mens. Daar wordt hier ook uitdrukkelijk naar verwezen, want hun praktische leven bestond uit hun dienst en trouw aan de Heer. Zij waren gelovigen, maar zij waren gedood om het woord Gods, waaraan zij trouw waren kennelijk, om het woord Gods, hou hem vast, en om de getuigenis die zij hadden, zodat er gedacht is dat ze dat woord Gods ook inderdaad spraken. Je kunt trouwens ook met gemak lezen, ze waren gedood om het woord Gods, namelijk om de getuigenis die zij hadden. Martelaren noemen wij dat gewoonlijk. En zij riepen, oh, ze werden gezien onder het altaar, dat is nou juist het punt, want altaar staat symbolisch voor de praktische dienst aan God. Altaar staat voor dienst. Moeilijker is het niet. Mede omdat het een van de belangrijkste voorwerpen was uit de tempeldienst onder het oude verbond. Een altaar staat voor praktische dienst aan de Heer. En ze worden gezien onder het altaar. Zo van, ze hebben de Heer gediend bij het altaar als het ware, maar zijn gedood geworden. En dan liggen ze daar onder het altaar. Ja, in visioenen kan alles niet waar, in dromen, toch? Maar zij vragen, zij riepen met grote stem, ze zijn dood, maar ze roepen met grote stem, leuk hè, doden kunnen toch spreken. Vers 10, hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, en daarmee erkennen ze dus inderdaad de Heer Jezus als de ene waarachtige heerser. Term is uit de brief van Judas trouwens, maar goed. Zie je wel, ze erkennen hem als de koning. Hoe lang oordeelt en wreekt gij ons bloed niet van degenen die op de aarde wonen? Zij verwachten namelijk dat ze gewroken zullen worden. Wel nu, als het eind van de 70ste week is en daarmee het begin van de 1000 jaren, als dat zo is, dan zou dat ter plekke en terstond moeten gebeuren. Maar alleen al de vraag, hoe lang duurt dat nog? Veronderstelt dat het niet ter plekke gebeurt. En het antwoord wat ze krijgen is ook inderdaad van die naad. Namelijk, het gebeurt nog niet. Er staat namelijk, aan ieder werden lange witte klederen gegeven. Hetgeen uitdrukt dat ze zullen delen in de heerlijkheid van Christus. Als resultaat van hun dienst aan de Heer, hun trouw. U weet wel, het lijden zou niet opwegen tegen de heerlijkheid. Dat geldt voor hen ook. En dat wordt hier uitgedrukt. Maar hun werd gezegd dat zij nog een kleine tijd rusten zouden, namelijk dood zouden blijven. Totdat ook hun mededienstknechten, namelijk hun broeders, zouden vervuld zijn die gedood zouden worden gelijk als zij. En hoewel we hier terecht zijn gekomen aan het einde van de 70ste week van Daniël en daarmee aan het eind van de grote verdrukking van 1260 dagen, wordt hier gewoon gezegd dat die verdrukking nog voortduurt en dat vervolging van gelovigen ook zou voortduren, dat nog steeds gelovigen gedood zouden worden om het woord Gods en om de getuigenis die ze hadden. Ook na de 70ste week, waaruit volgt dat dan dus de 1000 jaren niet zijn aangevangen. Je zou eens moeten tellen hoeveel van die schriftplaatsen we eigenlijk hebben. Te veel. Ik heb het geprobeerd, maar het is niet te doen. Maar dit is een heel duidelijke. Mede bovendien, omdat daarna op deze dingen teruggekomen wordt, wanneer eenmaal de 1000 jaren aanbreken. Dat is namelijk in Openbaring 20. Want in Openbaring 20 is sprake van het binden van de draak, de oude slang, welke is de duivel en Satanas. Vers 2. Die wordt gebonden 1000 jaren. Hij wordt geworpen in de afgrond en die wordt verzegeld boven hem, opdat hij de volken niet meer verleiden zou, vers 3, totdat de 1000 jaren zouden geëindigd zijn. Dat wil zeggen, de 1000 jaren beginnen met het binden van Satan en zouden op als Satan ontbonden wordt. En ik zeg dat met grote nadruk, om er langzamerhand toch van de gedachte af te komen dat 1000 jaar de deur zou zijn van de heerschappij van Christus. Dat is onzin, zijn heerschappij begint eerder. Is trouwens al lang begonnen, maar vooruit. Dat is weer een ander verhaal. Maar zijn heerschappij zal openbaar worden al voor de 1000 jaren, vanaf het einde van de 70ste week namelijk. Maar ze is bovendien eeuwig, dus trekt zich uit tot ver en ver voorbij. De 1000 jaren, en dat is nog een understatement dan. Voor eeuwig. 1000 jaren is de periode waarin Satan gebonden zal zijn. En anders niks. En er staat ook meteen bij, daarna moet hij kleine tijd ontbonden worden. Hetgeen dan verder besproken wordt in vers 7. Wanneer de 1000 jaren zullen geëindigd zijn, zal de Satanus uit zijn gevangenis ontbonden worden, zal opnieuw de volken verleiden. Maar waar het nou om gaat, is dat hier in vers 1 tot en met 3 gesproken wordt over het begin van de 1000 jaren. Dat kan niet missen. En dan staat er in vers 4, en ik zag tronen en zij zaten op dezelfde. De vraag is, tronen, ja natuurlijk, het is het koninkrijk van Christus, maar wie zitten er op die tronen? En verder, en het oordeel werd hun gegeven, wat hetzelfde is uiteraard. Je kunt het ook lezen, namelijk het oordeel werd hun gegeven, maar wie zijn hun? Daar staat erachter, de volgende zin. Alleen, wij vinden dat de verkeerde volgorde, daarom struikelen we erover. Wij zouden het zo niet schrijven omdat we het onduidelijk vinden. Maar staat er pas achter. Namelijk, er staat, en ik zag de zielen dergenen, maar dat ik zag zou je weg moeten laten. Want nou wordt de zin gecompleteerd en sterker gemaakt. Het is net alsof het over iets anders gaat. Maar het gaat niet over wat anders. Er staat gewoon, ik zag tronen en zij zaten op dezelfde. En het oordeel werd hun gegeven. En lees je als namelijk, dus dat zal ik nou eens doen. Ik zag tronen en zij zaten op dezelfde. Namelijk het oordeel werd hun gegeven. Namelijk de zielen dergenen die onthoofd waren. Zij zijn dus degene die op die tronen zitten en die zouden delen in het oordeel en in de heerschappij van Christus. Dat staat er trouwens ook hoor, verderop in het vers. Alsnog. Maar lees maar meer. Ik zag de zielen, dergene die onthoofd waren, om de getuigenis, hebben ze nog, de zielen, dergene die onthoofd waren, om de getuigenis van Jezus, om de getuigenis die ze hadden, zei Openbaring 6. En om het woord Gods. En om het woord God, zegt de Openbaring 6. En die dus het beest en deszelfs beeld niet aangebeden hadden, die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand. En zij leefden, werden dus opgewekt, want ze waren dood. Dat is meestal zo als je hoofd eraf is, sorry. Soms moet je die dingen echt uitleggen, maar dat was hier dus kennelijk niet nodig. Ze waren onthoofd. En als er staat zij leefden, betekent het dat ze opstonden uit de dood. En heersten als koningen met Christus de 1000 jaren. Let erop dat er niet staat dat Christus 1000 jaar regeert. Ook niet dat het koninkrijk 1000 jaar duurt. Maar wel dat deze lui die voor de 1000 jaren gedood werden om een getuigenis, in de 1000 jaren gewoon alsnog deel hebben aan de heerschappij van Christus. Wiens koninkrijk zij gepredikt hebben overigens. Dat is toch ook volstrekt logisch. Ze hebben het koninkrijk aangekondigd en ze krijgen er ook inderdaad deel aan. Ze staan dus op en zij leefden en heersten als koningen. Zodat de vraag wie zitten er op die tronen uit het begin van vers 4 gewoon in de laatste regel uit vers 4 beantwoord wordt. Een normale structuur overigens hoor. Een introversie heet zoiets. Maar goed, begint en eindigt op hetzelfde niveau.
Daar worden de gemeente toegevoegd?
Dat is niet de gemeente, dat gaat over Israël. Op aarde. Waar het nog bij komt dat het specifiek Israël zou zijn dat het woord zou prediken. En waar Israël zal delen in de heerschappij van Christus op aarde, gaat het daar dus in de eerste plaats over. Ik denk dat het daar uitsluitend over gaat trouwens, maar zo zwart-wit wil ik het niet stellen. Maar primair zou je daaraan moeten denken. Het geeft mij de gelegenheid om er meteen bij aan te vullen dat voor zover ik kan nagaan deze mensen inderdaad gewoon opstaan en terugkomen in het lichaam waarin ze gestorven waren. Met andere woorden, niet een verheerlijk lichaam, zeker geen hemels lichaam, maar gewoon een aards lichaam zoals de levende mensheid. Ze komen gewoon terug. En dat is weer zo, omdat deze opstanding compleet ontbreekt in de opsomming van de opstandingen in 1 Korinthe 15. Komt niet voor. En dus hoef ik er ook niet verder op in te gaan. Maar het gaat er maar om dat die uit Openbaring 6, dat zijn de martelaren aan het eind van de grote verdrukking, namelijk de tweede helft van de 70e week van Daniël. En hen wordt gezegd, ja, het duurt nog even. Hoe lang nog? Nou, nog een kleine tijd. En die kleine tijd is om bij de aanvang van de 1000 jaren. Dat blijkt hier. En niet alleen zij, maar ook degene die daarna nog, dat is dus in die 33 jaren gedood zijn geworden, om hun getuigen. Dus ze zullen samen opgewekt worden en inderdaad deel hebben aan de heerlijkheid van Christus. Ze zijn trouw geweest tot in den dood. Tot in de dood. En zullen daarom delen in zijn heerlijkheid. Dat is een bekend beginsel, trouwens ook in verband met de gemeente. De gemeentelijke positie is overigens helemaal niet op aarde dan, hè? Nu ook al niet, maar goed. Maar dat is een hemels. Daar gaat het dus ook helemaal niet over. Maar zo zie je dat uit de vergelijking van deze schriftplaats ook duidelijk blijkt hoe het zit. Er zit nog een aanzienlijke periode tussen waarin het evangelie gepredikt zal worden. Waarin overigens ook getuigen gedood zouden worden.
Ik heb een vraag. Onze positie is toch nu ook hemels?
Ja.
Maar we zijn nu ook op aarde.
Ja.
Hoe zit het dan zo direct? Want dan is onze positie weliswaar hemels, maar waarom dan ook niet op aarde?
Wij hebben een positie hoger dan de aarde en dat verklaart, dat levert meteen de vraag op en het geeft tegelijkertijd het antwoord, vandaar dat het wat lastig is om het uit te leggen. Wij hebben een positie hoger dan de aarde en dat houdt automatisch in dat wat hoger is, dat aangezien dat wat hoger is regeert over dat wat lager is, wij dus over de aarde regeren met Christus.
Maar dat kan ook op aarde.
Die heerschappij vindt plaats op aarde, maar wij zijn niet op aarde. We maken geen deel uit van de aardse dingen. Of anders gezegd, de hemelse dingen zijn de onzienlijke dingen. De aardse zijn de zienlijke dingen. Wij maken deel uit van de onzienlijke dingen. En horen dan dus niet tot de aarde.
Maar nou,
dat blijft ook zo.
Van de Heer Jezus, toen verscheen hij toch ook gewoon in zijn opstandingslichaam.
Ja.
Ik noem dat voorbeeld maar dat. Petrus en de anderen kwamen terug van.
Jij wil mij laten zeggen dat het dus mogelijk is dat wij na de opname van de gemeente alsnog in een zichtbaar lichaam op aarde bij gelegenheid verschijnen. Ja, dat denk ik ook, ja. Dat denk ik ook, voor zover nodig. Misschien een geruststellende gedachte voor velen. Misschien kan ik dan toch nog wat zijspan rijden en saxofoon blazen. Maar, niet tegelijkertijd trouwens, maar, of misschien juist wel. Hè? Goed. Jee.
Ja. Dat is helemaal vers 6 van Openbaring 20. Daar staat dan van weer dood heeft geen macht meer over. Hoe moet ik dat dan zien als we niet onverderfelijk opgewekt worden? Worden ze dan nog een keer veranderd ook? Of?
Nee. Het is om dezelfde reden dat de dood ook al geen macht heeft over ons.
Ja, maar hun krijgen geen
verheerlijk
lichaam.
Zij krijgen pas een verheerlijk lichaam. Een lichaam dat je moet beschouwen als een nieuwe schepping dus. Op de jongste dag.
Dus dan krijgen hun wat wij bij de opname krijgen hun op de jongste dag.
Ja, het is niet echt hetzelfde. Maar je kunt het zo zeggen dat het hetzelfde is. Je kunt zeggen, wij krijgen een nieuw lichaam wat deel uitmaakt van de nieuwe schepping, straks bij de opname van de gemeente. Maar in dat geval wel degelijk een hemelslichaam. Zij krijgen een nieuw lichaam. Dat wil zeggen, een lichaam dat een nieuwe schepping is. Ook een heerlijk lichaam wordt het ook genoemd bovendien. Maar niet hemels, maar aards. Want je hebt hemelse lichamen en aardse lichamen. En daar onderling heb je nog weer verschil tussen, staat er ook allemaal bij in 1 Korinthe 15, maar vooruit.
Maar die mensen die er dus heersen als koningen, die erin gegaan zijn, die zullen er ook weer uitkomen.
Ja, de gedachte is dat zij opstaan en daarmee van dezelfde aard zijn als al die anderen die helemaal niet gedood zijn voor die tijd, maar gewoon de 1000 jaren binnengaan als gelovigen. Maar juist vanwege hun trouw tot in de dood krijgen ze een bevoorrechte positie in het koninkrijk als zodanig. Ja,
daar zullen ze dus ook niet meer afvallen, neem ik aan.
Precies. En dus heeft de dood over hen geen macht meer. Nee.
Ik kan niet meer afvallen.
Nee, dat geldt in het algemeen. Dat geldt voor alle gelovigen sinds de opstanding van Christus. Eenmaal wedergeboren, altijd wedergeboren. En van ons wordt ook gezegd, wij zullen wel sterven, niettemin zullen wij de dood niet zien. Alleen, je moet de termen natuurlijk begrijpen. De dood niet zien wil zeggen dat we niet onze ogen zullen opslaan in het dodenrijk, om een andere Bijbelse term te gebruiken. Want als je je ogen opslaat in het dodenrijk, zie je de dood. Maar wij niet. Wij zullen wel sterven, maar dat is nog niet hetzelfde als de dood zien. Sterven wordt over het algemeen gebruikt in de betekenis van de dood ingaan, maar zelfs dat zullen wij niet. Wij zullen onze ogen wel opslaan als we eventueel zouden sterven hier, maar dat wil zeggen dat we ze zouden opslaan in de hemel. Want daar zijn we al. Al zien wij dat nog niet. En sterven is niks anders dan het afleggen van dit aardse lichaam. De normale gang van zaken is dat de natuurlijke mens vervolgens in de dood zal blijken te zijn. Alleen wat ons betreft is dat niet het geval. Wij zullen blijken te zijn in de hemel, maar daar waren we al. Dat is de moeilijke kant van het verhaal. Nou goed. Nog meer vragen?
Eén vraag.
Wat was het onderwerp ook alweer?
Over de mensheid die er dan leeft, dan lees je dus ook van in openbaring dat ze de dood niet zien of niet sterven. Ja.
Ze zochten naar de dood, konden ze niet vinden.
Ja, precies, ja, dat bedoel ik.
5 maanden lang.
Bedoel je die?
Ja.
Bedoel je die echt?
Hoe zit toch? Ze worden ziektes en alles, maar sterven kunnen ze niet.
Nee. Nee, ze worden in leven gehouden om die verdrukking door te gaan. Dat kan toch?
Maar ik zat er wel eens verder te denken. Kijk, die Satan, die Maitreya, die zal die mensen hier zeg wat beloven. En ja, wie weet, hè? Dat je gewoon even op aarde, dat willen ze toch allemaal?
Ja. Ja, misschien houdt hij ze in leven, weet je veel. Maar als het staat dat het zo gebeurt, dan gebeurt het zo. Dat wil zeggen dat men ook zelf, in die uitspraken dan betekent het gewoon dat men ook niet door zelfmoord of iets dergelijks hieraan kan ontkomen. Nou, dat is het dan. Er is maar één manier om eraan te ontkomen. Namelijk, dus tot geloof komen. Nou. Goed, nou waren wij in Openbaring 6 en daar vervolg ik de gedachtegang dan maar. Waarin me staat in het einde van Openbaring 6 dat men schuilt in de spelonken, de steenrotsen, hoe het maar heten mag, om zich te verbergen van degene die op de troon zit. Daar begint dus wel degelijk de openbaring van het koninkrijk aan het eind van de 70ste week, zo is het ook. Maar om zich te verbergen van degene die op de troon zit, namelijk van de toorn van degene die op de troon zit. En dat het lam op de troon zit, staat hier natuurlijk dan ook. Maar dat worden we geacht uitgebreid te weten uit Openbaring 4 en 5 in elk geval. Toorn begint dan namelijk. Wat ik eigenlijk ook had moeten zeggen nog, maar ik noem het alleen in het loopje weg, dat bij diezelfde gelegenheid ook begint, aan het eind van de 70ste week, begint de dag des Heren. Begrijp je me goed? Dat is niet wat anders, maar er zijn er helemaal verschillende termen ter aanduiding van hetzelfde. Want wat aan de ene kant heet de toekomst des Heren, of de toekomst van de Zoon des Mensen, heet aan de andere kant gewoon dag des Heren, of meer specifiek het aanbreken van de dag des Heren. Maar het heet hier ook de grote dag zijns toorns in 6 vers 17. Het punt blijft natuurlijk dat de term dag des Heren eigenlijk nog een verkorte versie is. Want voluit heet hij bijvoorbeeld de dag van de toorn des Heren. Dan neem ik helemaal, ik geloof dat het Zefania twee of drie is waar het zo geformuleerd wordt. Maar het gaat altijd om hetzelfde. Het losbarsten van de toorn des Heren over de aarde als resultaat van het feit dat hij zijn koninkrijk gaat openbaren. Gaat brengen over de wereld en dat gaat gepaard met een oordeel. Een zuivering. Net zoiets tegenwoordig. Maar dat is wel wat het is, uiteraard. Hè? Nou goed. Waarna wij terechtkomen? Gewoon in Openbaring 7, na deze, zag ik. Zodat de kans groot is dat wat nu volgt van doen heeft op de periode na die van Openbaring 6. En dus na de 70ste week. Dat hoeft niet noodzakelijk, want na deze zag ik. Kan ook gewoon spreken over de volgorde waarin Johannes de dingen zag. Dat is niet noodzakelijk de volgorde waarin de dingen zullen plaatsvinden. Maar in dit geval blijkt het te kloppen. Want er staat al meteen na deze zag ik vier engelen staan op de vier hoeken der aarde, houdende de vier winden der aarde, opdat geen wind zou waaien op de aarde, nog op de zee, nog tegen enige boom. En ik zag een andere engel opkomen van de opgang der zon, uit het oosten dus, hebbende het zegel des levende gods. En hij riep met een grote stem tot de vier engelen, welke macht gegeven was om de aarde en de zee te beschadigen. Beschadig de aarde niet, nog de zee, nog de bomen, totdat wij de dienstknechten onze schat zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden. Nou, dan blijkt dat we zitten in vervolg op Openbaring 6, in de periode na de 70ste week van Daniël, wanneer de toorn des lams zou komen over alle volkeren inmiddels, niet meer over de uitverkorenen, want voor hen werden de dagen bekort. Maar wel over de volkeren als zodanig. Maar voort zover is, wordt er gezegd, nog even niet. Nog even rust, want eerst moet er wat anders gebeuren. Voordat die toorn nu volledig komt over de volkeren, zouden namelijk de dienstknechten onze schots verzegeld moeten worden aan hun voorhoofd. Ze krijgen een zegel, wat het maar betekenen mag. Maar in elk geval, die dienstknechten moeten daar eerst zijn. Want het zal duidelijk zijn dat door verdrukking als zodanig, of door de toorn gods, mensen niet behouden worden of zalig worden. De zaligheid is namelijk door het gehoor, en het gehoor is door het woord gods. Uit Romeinen 10 dan maar even. De gedachte is namelijk dat wel degelijk het evangelie gepredikt zou moeten worden. Maar de vraag is, door wie? En het antwoord is, officieel volgens de profetieën, en zelfs volgens Exodus al, door Israël, want Israël is geroepen tot koninklijk en priesterlijk volk, zou dus deel hebben aan zijn heerschappij, want het is koninklijk volk, zou in bijzonder verantwoordelijk zijn voor het prediken van het woord gods, want dat is de eerste priesterlijke verantwoordelijkheid. Het bewaren en bekendmaken, het handhaven, dus gewoon prediken of onderwijzen van het woord gods. Dat zou Israël doen. En dan zeg ik weer, want dat is vroeger mijn belangrijkste argument geweest, mijn belangrijkste vraag geweest. Als namelijk door Israël het evangelie aan alle volkeren zou moeten gepredikt worden. En ik heb vroeger nooit anders geleerd, ik was er ook stellig van overtuigd en ik geloof dat nog. Als dat zou moeten gebeuren, hoe zou dat dan kunnen gebeuren voordat Israël officieel tot bekering gekomen is? Want dat moet eigenlijk, want dat moet gebeuren voordat de 1000 jaren aanbreken uiteraard. Maar aangezien Israël pas tot bekering komt aan het eind van de 70ste week, en aangezien naar gangbare normen dat het begin is van de 1000 jaren, heb je dus geen enkele periode waarin die 144.000 dan het evangelie zouden prediken. Want over die 144.000 gaat het dan. Maar ik zeg maar gewoon even Israël nog. Hè. Waarom moet Israël dat doen? Voor hun bekering? Nee. Dus niet voor het einde van de 70ste week van Daniël. Na hun bekering? Ja. Maar als dan de 1000 jaren al begonnen zijn, ja, dan hoeft het niet meer. Dan is dat gebeurd namelijk. Want slechts wedergeboren mensen, slechts zij die het evangelie gehoord en aanvaard hebben, gaan de 1000 jaar in. Ergo, het moet zijn na de 70ste week en voor de 1000 jaren. En dus in die periode daartussen, waarvan we het bestaan in het profetisch woord inmiddels al wel in ruime mate gezien hebben. Nou, daar gaat het hier over. Maar goed, daar laten we het even bij, want eerst gaan wij koffie drinken. Die hebben we inmiddels weer op. En dus gaan we naar Openbaring 7. En opnieuw, ik ga uiteraard niet op de details in, want het is niet ons onderwerp. Maar wel even in het algemeen op deze gang van zaken. Het idee is namelijk dat Israël het uitverkoren volk is en daarom een koninklijk priesterdom. En Israël heeft dus de verantwoordelijkheid om inderdaad het woord Gods te bewaren en te prediken. Dat heeft het in het verleden nooit gedaan omdat het zelf er niet in geloofde. En in de toekomst kan het dus alleen door Israël gepredikt worden. Na de officiële bekering van Israël. En dus na de 70ste week van Daniël. Dat kan niet missen. Want dan pas zal de Heer zich bezighouden met de volkeren. Langs twee zijden. Aan de ene kant via die bezuinen. En die violen. Zoals beschreven in Openbaring. Dat wil zeggen de grote verdrukking zoals die over de volkeren zou komen. Na de 70ste week van Daniël dus. En aan de andere kant door de prediking van het evangelie. In precies diezelfde tijd. Maar het zal ook duidelijk zijn dat weliswaar Israël de verantwoordelijkheid heeft om het woord te bewaren en te prediken. Het zal ook duidelijk zijn dat dat niet noodzakelijk betekent dat elke Israëliet ook individueel diezelfde verantwoordelijkheid heeft. Hebben die ook nog? Anders moet ik weer terug naar Israël onder het Oude Verbond. Want Israël mag dan een priesterlijk volk geweest zijn, ook in oud-testamentische tijd. Het Levitische priesterschap. Maar het Levitische priesterschap was het Levitische priesterschap, namelijk dat van de stam van Levi. Dat wil zeggen, dat hele volk was een priesterlijk volk, maar meer specifiek was de priesterlijke verantwoordelijkheid binnen het volk dan toch opgelegd aan de stam van Levi. En daarna herhaalt het verhaal zich nog een keer. Want hoewel het heet het Levitische priesterschap, stellen wij vast dat punt 1 Levi er nooit van gehoord heeft. Want het was een achterkleinzoon. Als ik het goed heb. Achterkleinzoon. Nou ja, weet je veel, zoiets. Aaron, die tot priester werd aangesteld als de eerste hoge priester van het Oude Verbond. En toen was Levi al overleden, dus het heette Levitisch priesterschap, maar Levi wist van niks. En het grootste deel van de stam van Levi wist wel van iets, maar bestond niet uit priesters. Want dat was voorbehouden aan de afstammelingen, de zonen van Aaron, zo heet dat, zonen van Aaron. Toch? En daarbinnen lag de grootste verantwoordelijkheid weer bij de hoge priester. Nou, daar gaat het maar om. Je kunt zeggen, het hele volk is een priesterlijk volk, maar dat wil nog niet zeggen dat diezelfde verantwoordelijkheid op elk lid van het volk drukt. Want, laten we het anders zeggen dan, de hele rest van het volk was in ieder geval verantwoordelijk om een tiende van het inkomen ter beschikking te stellen van de stam van Levi. Zodat de stam van Levi zijn werk kon doen op kosten van de rest van het volk. Iemand moet er toch ook voor zorgen. Zo droeg de rest van het volk wel degelijk bij aan de priesterlijke of levitische functie, zou ik maar zeggen, van de levieten in het algemeen en van de aaronieten binnen die stam in het bijzonder. Bovendien, de alle levieten waren gegeven aan de familie van Aaron tot hulp. Zodat als de priester hulp nodig had, zou hij die in de eerste plaats krijgen van de leviet. Enzovoorts. Maar het is ook een kwestie van hiërarchie en van taakverdeling binnen het volk. Bovendien, Fokker is een fabriek van vliegtuigbouwers. Fokker bouwt vliegtuigen. Vandaag nog wel, hè, geloof ik. Nog net, vandaag nog. Hebben ze vandaag nog vliegtuigen? Mooi. Maar het zou je gedacht zijn hoeveel personeel er zit wat totaal geen weet heeft van vliegtuigen, omdat ik gewoon in een kantoor zit met een computertje en een telefoon en zoiets. Administrateurs, weet je veel. Schoonmakers, weet je wel, glazenwassers vermoedelijk. Bedrijfsrecherche, anders krijg ik ruzie met mijn broer. Die weten van vliegtuigen niks, op een enkele uitzondering nagelaten. Maar niettemin, totaal vliegtuigbouwer. Dat heb je toch, hè? Nou, zo is het met Israël ook. En als Israël het evangelie officieel zal gaan prediken aan de volkeren na hun bekering, dus na de 70ste week van Daniël, in de tijd die nog rest tot het begin van de 1000 jaren, wordt een deel van Israël geselecteerd en krijgt speciaal deze verantwoordelijkheid. Namelijk, vers 4, ik hoorde het getal dergenen die verzegeld waren, 144.000 waren verzegeld uit alle geslachten der kinderen Israëls. Wat een beetje lastig is, want het waren 12 geslachten, maar er waren 13 geslachten, dus er is er altijd een zoek. Maar op dat probleem ga ik nou ook maar niet in. Maar er staat uit het geslacht van Juda 12.000, uit het geslacht van Ruben 12.000, uit het geslacht van Gad waren 12.000. En als je netjes meetelt tot en met vers 8, heb je keurig 12 stammen die elk 12.000 man leveren. Let er dan op dat van die 12 die hier genoemd worden, een belangrijk deel dus absoluut niks met het Jodendom te maken heeft. Want het Joodse volk bestaat uit de stam van Juda, uit de stam van Benjamin, vermengd met enige Levieten. Dan heten ze dus Levi, of Kohen, of zoiets. Dan worden ze geacht Levieten te zijn, op grond van de achternaam. Nog een paar van die namen. Maar daar blijft het dan ook bij. Juda, het Joodse volk, bestaat officieel van oudsher uit de stam van Juda, met daaraan toegevoegd de stam van Benjamin. En aangezien Levieten onder alle stammen leefden, leefden er ook Levieten onder Juda. Dus dan heb je 3 stammen. En als je dan nog verder zoekt, dan waarschijnlijk ook nog een stukje van Simeon. Maar dat doet nog niet de zaak. Je komt er in ieder geval niet aan 12. Officieel is Juda, dus het Joodse volk, de 2 stammen van Israël. Ik zei officieel, in de praktijk staat ook dat nog te bezien. Maar het punt is dat het niet alleen gaat om Juda, maar om alle 12 stammen van Israël. Die andere 10 stammen, om zo te zeggen, moeten dus ergens anders nog vandaan komen. En die zijn nog niet aan de orde aan het eind van de 70ste week van Daniël. De gedachte is namelijk, misschien aardig om het even heel concreet te zeggen, de gedachte is namelijk niet dat heel Israël tot geloof gekomen is. Dat wil zeggen, de gedachte is niet dat alle Israëlieten tot geloof gekomen zijn aan het eind van de 70ste week van Daniël. Maar dat officieel, let op officieel, dat officieel Israël geacht wordt tot geloof gekomen te zijn. Het volk namelijk, als volk. Dat is niet alle leden van het volk. Zeker niet, op geen stukken na zelfs. Maar het volk wordt geacht officieel tot geloof gekomen te zijn, om de eenvoudige reden dat de regering van het volk, de enige Israëlitische regering van de 12 stammen die je denken kunt, is de regering over de Joodse staat. Niet eens van de Jood, van de Joden. Die hebben niet eens een regering. Alleen de Joodse staat heeft een regering. Maar dat is wat er officieel van de Joodse natie overgebleven is. Officieel. Zodat het wachten is daarop dat de officiële regering van de staat Israël de naam des Heren aanroept. En dat wordt beschouwd als de officiële bekering van het volk als zodanig. En van Gods kant bezien betekent dat gewoon dat iedereen die niet tot geloof komt, ook van het volk geen deel uitmaakt, ongeacht afstamming. Heeft er niks mee te maken meer. Hebben die nog? Dat verhaal vertel ik meestal langs de andere kant. Namelijk niet over Juda, maar over Efraïm. De hele gedachte dat de gemeente voortkomt uit de 10 stammen van Israël vindt zijn oorzaak in het feit dat de eerste regering van welk volk dan ook op aarde, de eerste regering die tot geloof kwam, officieel, was die van de Britten. Met als gevolg dat iedereen die daarna tot geloof komt automatisch toetreedt tot het Britse volk. Want de Heer is de God der Britten. Zo makkelijk zit dat. En heeft met afstamming niet zoveel van doen. In de praktijk wel het een en ander, maar officieel eigenlijk helemaal niks. Maar zo ging dat. En dus werden de Britten werd het eerste volk Gods. En dus een volk van eerstelingen. En daarna werden vervolgens de ongelovigen uit het volk daarbuiten gerekend, maar alle gelovigen uit welk ander volk dan ook worden daaraan zwaar aan toegevoegd, sluiten zich immers aan bij de Britse regering, kiezen voor de Heer Jezus als de beloofde Messias. Moeilijker is het niet. En in de praktijk gebeurt zoiets straks vanuit Jeruzalem of Juda. Dat wil zeggen, Juda, het Joodse volk, wordt het eerste wat tot geloof komt. Daarna wordt vanuit Juda het evangelie verspreid aan alle Joden over de hele wereld en aan de andere stammen van Israël enzovoorts. En vervolgens komen zelfs heidenen tot geloof, maar die krijgen deel aan het koninkrijk van Israël en dus aan de koning van Israël. En zo ontstaat het Messiaans Rijk. Er is niks moeilijks aan doen. Nou goed, dat even terzijde. Ik ga er dus niet op in dat er een van de stammen ontbreekt. Ontbreekt er namelijk altijd een in de opsomming. Dus waarom zou ik er nu bij deze gelegenheid op ingaan? Er is er altijd een zoek. En ik ga er ook niet op in dat één stam ontbreekt, maar dat twee namen ontbreken. Dat is wat moeilijk te maken. Maar het is zo. Daar ga ik ook allemaal niet op in. De gedachte van het ontbreken is gewoon dat er altijd één ontbreekt. En eventueel twee namen, zelfs zoals hier. Maar dat er altijd één ontbreekt, omdat een bepaald aspect van Israël is altijd zoek. Dat aspect van Israël is namelijk de gemeente. En dat is gewoon typologie, wordt weggelaten. Voor degene die zeggen, deze uitspraak over de 144.000, die moet je niet letterlijk nemen, dan zeg ik altijd, ga je gang. Hoe dan wel? Dan zegt men, symbolisch. Oké, dan doe maar, leg het maar uit. En dan hoor ik nooit wat er terug. Dat kan namelijk helemaal niet. Hoe moet je dat nou symbolisch nemen? Bedenk dan maar eens wat. En het feit dat degenen die zeggen, je moet het symbolisch nemen, nooit in staat zijn geweest om het ook inderdaad zo toe te passen, spreekt boekdelen. Dan als er nou gestaan had 144.000 uit alle geslachten de kinderen is, dat ik zou kans zien om dat een symbolische verklaring mee te geven. Kinderen is zelfs kun je namelijk vanuit de Bijbel aantonen dat het kan betekenen de gelovigen. En 144.000, daar kun je van aantonen dat het berust op het getal 12. Het is immers 12 maal 12.000. En 12 staat voor heerschappij. En het gaat hier immers om de vestiging van de heerschappij van Christus. Dus dat kun je symbolisch, als je dat wil, kun je dat symbolisch verklaren. Maar 12.000 uit de stam van Juda, 12.000 uit de stam van Ruben, 12.000 uit Gad, 12.000 uit Aser. Ik zou niet weten hoe je dat kunt. Dat red je niet. Dus er blijft alleen over dat je dat gewoon letterlijk moet interpreteren. Nou. Bovendien, dit is ook niet het visioen, dit is gewoon tekst die gegeven wordt. Het is gewoon tekst. Er staat ook, ik hoorde het getal. Er wordt gezegd, doe dit of dat of niet, want eerst moeten die 144.000 nog verzegeld worden, of die dienstknechten. En ik hoorde het getal. Dat wil zeggen, het is niet een visioen, het is dus ook niet overdrachtelijk iets. Het is gewoon tekst en je moet het nemen voor wat het waard is. En overdrachtelijk heeft nog niemand het ooit kunnen verklaren. Dus we houden het gewoon op letterlijk. En dat komt overeen met algemene Bijbelse gedachten aangaande de roeping van Israël. Maar het zal duidelijk zijn dat hun bediening, hun dienst, verricht wordt na de 70ste week van Daniël. Eerder heb je geen bekeerd Israël en heb je zeker niet de 10 stammen van Israël, die hier wel genoemd worden. Dat kan alleen maar na de 70ste week en ook niet een maand of 2 maanden daarna, want het zal nog tijd kosten voordat doordringt of bekendgemaakt is waar die andere stammen van Israël gevonden zouden moeten worden. Toch? En dan zouden zij zelf eerst nog bereikt moeten worden met het evangelie, alvorens zij op hun beurt weer zouden kunnen aangesteld worden tot dienstknechten. Met andere woorden, als ik het zo lees, denk ik, nou, daar gaat wel een paar jaar overheen. En waarom ook niet, het is 33 jaar de tijd. Er gaat wel een paar jaar overheen. Bovendien, als het in korte tijd ging, dan zou het tamelijk overbodig zijn om te zeggen, de storm is aangebroken, maar ho ho, beschadig de aarde, niet nog de zee, totdat wij de dienstknechten onze schat zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden. Dat is vers 3. En ik leid daaruit af dat de tijd, maar ik meen dat ik dat vorige keer ook gezegd heb, dat weet ik niet meer. Maar ik leid daaruit af, onder andere hieruit leid ik af, dat de periode van na de 70ste week, de 33 jaren dus, in het algemeen op dezelfde wijze wordt ingericht als de 70ste week zelf. Namelijk, het begint met vrede. En in die periode van vrede, de prediking van het evangelie. Dat is in elk geval zo in de 70ste week, want het begint met 3,5 jaar van vrede en de prediking door de twee getuigen in Jeruzalem. Aan Juda en aan niks anders, want Juda zou tot geloof komen, de Joodse staat, dan wel de regering van het volk. En pas daarna barst de verdrukking uit. En dat is kennelijk in de periode na de 70ste week ook het geval. Het begint met vrede. onder diezelfde vorst nog steeds. Antichrist gaat het gewoon over de heerschappij van de antichrist. Want, nou, heerschappij, ik moet zeggen, de invloed van de antichrist en de heerschappij van het beest. Maar ik neem ze ook wel eens gewoon samen, net als dat zo vaak in de Bijbel gebeurt. Hè. Maar in ieder geval, er zal vrede zijn. En in die periode worden die 144.000 aangesteld, maar dat duurt nog wel even. Daarna zouden ze de evangelie prediken, dat duurt ook wel even. En daarna pas barst die verdrukking los. Dat is ongeveer het idee.
Ik mis even 33 jaar nog.
Ik zeg 33 jaar omdat ik op voorhand gezegd heb, die periode is 33 jaar. De periode namelijk vanaf het einde van de 70ste week van Daniël tot aan het begin van de 1000 jaren. Maar hoe ik aan de 33 jaren kom, heb ik nog niet verteld. Dat was ik van plan vanavond te vertellen. Maar het ziet eruit dat ik daar niet aan toe kom. Dus dat wordt dan gewoon de volgende keer. Het is ook minder belangrijk overigens. Maar het is maar een indicatie. Je weet nooit hoe je het moet noemen. Als ik zeg de hele periode, ja, dat kan. Maar dat zijn een paar woorden. Of de toekomst des Heren. Maar dat is een term die niemand begrijpt, zo zonder meer. Die moet ik dan elke keer uitleggen. Of zal ik zeggen, de bedeling van de volheid der tijden. Dat kan niet, want er zit de 70ste week bij in. Maar die moet je ook altijd uitleggen. Dus de 33 jaar, dat is voor de meesten dan veruit het duidelijkste. Maar voorlopig heb ik dus nog even niet gezegd hoe ik daarin kom. Maar dat komt nog. Ik was onderweg namelijk. Maar daar kom ik vanavond niet meer aan toe, want het is alweer bijna tijd. Ik heb nog maar 10 minuten en dat doe ik niet. Hè. Dus dat schuiven we even uit naar de volgende keer. Over die dienstknechten overigens. Daarvan, naar aanleiding daarvan staat vervolgens in vers 9 weer, en na deze zag ik. En ik houd het erop dat aangezien het dezelfde uitdrukking is als waarmee hoofdstuk 7 begint, heeft het ook dezelfde betekenis en wilt gewoon zeggen dat nu weer het vervolg op het verhaal komt. Eerst namelijk in hoofdstuk 6, de 70ste week van Daniël, daarna vanaf 7 vers 1 de aanstelling van die dienstknechten. En daarna, vanaf vers 9, het resultaat van hun bediening. Want wat wij willen weten is of het werk van deze 144.000, of dat ook enig resultaat oplevert. Het antwoord is ja. Want er staat in vers 9, na deze zag ik, en als je het helemaal letterlijk wil hebben, ben je dan 33 jaar verder officieel. In de praktijk lang niet natuurlijk, maar officieel. Na deze zag ik en ziet een grote schare die niemand tellen kon. Is het dan zo'n groot aantal, dan zeg ik, het is een grote schare. En de uitdrukking die niemand tellen kon, hoeft niet noodzakelijk van toepassing te zijn op dat het een grote schare is. Zo van, het zijn er zoveel, die kan je niet tellen. Dat is trouwens helemaal onzin, want hoe groot het getal ook is, je kunt het tellen. Zelfs de sterren zijn geteld. De haren op je hoofd zijn geteld. Wat is er nog meer geteld? Doe ik weer allemaal. He? Wat het aantal betreft. Het is een groot aantal, maar het is te tellen. De uitdrukking betekent namelijk niet zozeer dat men die tellen kan omdat het een te groot aantal is. Het gaat erom dat het tellen van mensen in de Bijbel gewoonlijk van doen heeft met het inventariseren van de inboedel. Zeg ik dat nou weer vreemd. David telde de inboedel, zijn huis namelijk, gewoon Israël. Weet u nog? David hield een volkstelling. En toen kwam er een oordeel van God over David, waaruit dus tegenwoordig afgeleid wordt dat het dus onbijbels is om een volkstelling te houden. Maar dat is alweer jaren terug natuurlijk dat dat een rol speelde. Wanneer was dat? 70 jaar geloof ik. Hè? Heel christelijk Nederland stond op zijn kop. De EO, de RPF enzovoorts, weet je veel. Maar de volkstelling, dat mocht niet, was onbijbels en weet je veel. Dan ben je er niet meer. Maar je bent zo oud nog niet. Excuus. 70 jaar geloof ik. Begin 70, ja, dat kan het. Ja, goed. Anyhow, Het punt is gewoon dat het tellen altijd betekent het inventariseren. Het uitrekenen wat tot je machtsgebied behoort enzovoorts. Dat wil zeggen, via de telling maakte David het volk tot zijn eigendom. Toen werd de heer boos, die zei, nee, het is mijn volk. En je hebt het niet te tellen. Overigens veelzeggend is dat toen de Heer Jezus geboren werd, was er ook een volkstelling. Dat was de inventarisatie van het Romeinse Rijk. Met andere woorden, het Rijk van Satan, want dat is wat het was in de praktijk. Dat was met alle wereldrijken overigens zo. Dat werd opgericht en geïnventariseerd. En in die dagen werd de Heer Jezus geboren. En als in de toekomst het volgende wereldrijk tot stand komt en ook geteld wordt, en iedereen die geteld is krijgt een sticker op zijn voorhoofd, bij wijze van spreken, bij wijze van spreken, krijgt een zegel namelijk, zo van, jou hoort erbij. Misschien gaat het wel met een brandijzer of zo, weet je wel. Nou goed, ja, dat is een probaat middel. Uitgevonden door de Amerikaanse veeboeren, geloof ik, en daarna gebruikt door de Duitsers, maar laat maar zitten. Maar zo, je krijgt een stempel, wordt geteld en wordt ingelijfd in het rijk van die vorst die komen zal. Dat weet u toch, hè? Dat is toch niks bijzonders aan. Nou, over die dagen gaat het hier. En zoals die mensen allemaal een zegel krijgen, die knielt voor het beeld, wordt ingelijfd, krijgt burgerschap, rechten om te kopen, te verkopen, economische rechten, wat er maar wezen mag, enzovoort. Jo, de mensen krijgen een zegel. Zo krijgen deze 144.000 een zegel. Niet omdat dat nou zo van belang is, dat ze een zegel hebben, maar ter onderscheiding van al die anderen die ook een zegel hebben. Een ander zegel namelijk. En vandaar. En als daarna gesproken wordt over een schade die niemand tellen kan, en met opzet lees ik het nou met deze klemtoon, er wordt gesproken over een menigte die inderdaad geen deel uitmaakt van dat rijk van die vorst die komen zal. Die heeft zijn schaapjes geteld. Zoals het lied zegt, maar dat gaat over iets anders, broeder. Ja, heel goed. Zij hadden hun schaapjes geteld, ja. Maar het is wel hetzelfde beginsel, de herder telt schapen. Want dat is kudde, dan is die zijn macht over. Het is precies hetzelfde beginsel. Maar goed, zo kunnen deze niet geteld worden, in ieder geval niet door die figuur. He? Dat is toch duidelijk dat ik het zo zeg, die figuur, dat lijkt me een goede term. Langzaam, door het beest, dan wel door de antichrist. Wie we ook maar nemen. Die kan ze niet tellen. Dat is wat het betekent. Ze horen daar namelijk niet bij. Maar dat ze geteld zijn, de Bijbel is er duidelijk genoeg over dat alle gelovigen in elk geval geteld zijn, omdat ze het eigendom des Heren zijn. En die heeft zelfs onze haren geteld, na het schijnt, al begrijp ik de praktische zin daar niet van. Ja, het wordt steeds minder. Dat heb je goed opgemerkt. Toch? Maar die uitdrukking betekent ook maar gewoon, je bent van mij en ik zorg voor je en ik heb alles onder controle. Alles is geteld, dat is het idee. Maar eerst dat die niemand tellen kon. En dat maakt je uiteraard meteen tot het gelovig overblijfsel. Degenen die tot geloof zijn gekomen op grond van de prediking of door de prediking van deze 144.000 dienstknechten gods. Staat er ook, na deze zag ik er ziet de grote schade die niemand tellen kon uit alle natie en geslachten en volken en talen, terwijl het juist alle natie en geslachten en volken en talen waren die onderworpen zouden zijn aan dit laatste wereldrijk. De term wordt in dat verband vele malen gebruikt, dus dat zoek ik niet eens op. Maar deze lui zijn verzameld uit alle natie en geslachten en volken en talen. Zij zijn dus degene die hun knieën voor het beeld niet buigen. Of niet meer, ik weet niet of dat ook nog kan, maar ik denk het wel. Maar die tot geloof komen in de Heer Jezus, inderdaad. En zij staan voor de troon, dat klopt. Dat betekent dat ze deel uitmaken van zijn koninkrijk. Toch? Het naderen tot de troon wil zeggen zich onderwerpen aan degene die op de troon zit. Dat is in Hebreeën toch ook zo, bedoel ik maar. Dat is hier ook zo. Staande voor de troon en voor het lam, bekleed zijnde met lange witte klederen, delend in de heerlijkheid van Christus. En palmtakken waren in hun handen, ze roepen waarschijnlijk Hosanna, gezegende zonen David, zij die komt in de naam des Heren. En, maar goed, die termen kennen jullie ook allemaal natuurlijk. Hè? Goed. Want zij zijn degene die uit de grote verdrukking, uit de totale periode van 40 jaar dus, 70ste week plus de 33 jaar, de 1000 jaren binnengaan. om het dan eens in termen van chronologie te zeggen. Zij riep in mijn grote stem, zeggende: de zaligheid zij onze God die op de troon zit, en het lam, of namelijk het lam, want het is gewoon Christus natuurlijk. En al de engelen stonden rondom de troon en rondom de oudsten en de vier dieren en vielen voor de troon neder. Dat is teruggrijpen naar het visioen van Openbaring 4 en 5, hè? Ik hoop dat dat duidelijk is. En ze zeiden: amen, de lof en de heerlijkheid en de wijsheid en de dankzegging en de eer en de kracht en de sterkte. Ik denk dat het 7 woorden zijn, maar ik tel ze nooit mee. Zij onze God in alle eeuwigheid. En een uit de ouderlingen antwoordde, zeggende tot mij: deze die bekleed zijn met de lange witte klederen, wie zijn zij en van waar zijn zij gekomen? En ik sprak tot hem: Heere, gij weet het. En hij zeide tot mij: deze zijn het die uit de grote verdrukking komen, niet uit de 70ste week van Daniel, hoewel het wel meegenomen wordt uiteraard, maar ook uit de 33 jaar daarna. Theoretisch, ze komen uit de totale 40-jarige periode, maar zo mag je het niet zeggen, omdat de eerste 3,5 jaar daarvan officieel niet grote verdrukking zijn. Kan het ook niet helpen. Maar zij zijn degene die de volgende bedeling overleven en dus inderdaad de 1000 jaren binnengaan. Deze zijn er die uit de grote verdrukking komen. Zij hebben hun lange klederen gewassen en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des lams. Natuurlijk zijn er dan altijd die zeggen: dat kan helemaal niet. Of er zijn er die zeggen: dat is in ieder geval niet de gemeente, want wij zijn gereinigd geworden door de Heer zelf. Wij hoeven dat niet zelf te doen. Maar laat ik u dan zeggen dat deze mensen het ook niet zelf gedaan hebben. Want het zou in strijd zijn met wat elders in de Bijbel geleerd wordt. Maar de gedachte is gewoon: zij zijn tot geloof gekomen. En daardoor hebben zij zich gereinigd. Niettemin, ze hebben het laten doen. Uiteraard. Daarom zijn zij voor de troon van God en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En wie op de troon zit, zal hen overschaduwen. Het is een uitspraak niet zozeer over de 1000 jaren, maar het is eigenlijk een uitspraak over het eeuwige koninkrijk van Christus, waar zij officieel in binnengaan. Dat is dus inclusief de 1000 jaren, maar niet specifiek de 1000 jaren. Hebben jullie dat nog? Zij gaan de 1000 jaren binnen. Nou ja, zij overleven de datum, zal ik dan maar zeggen. Zij worden niet weggenomen, maar gelaten, met de woorden uit Matthäus 24. Gaan dus de 1000 jaren binnen, maar feitelijk, zij gaan het eeuwige koninkrijk van Christus binnen. En zo staat het er ook. Zij dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En tempel lees ik dan gewoon voor heel de nieuwe schepping. Of gewoon de schepping, dat is ook voldoende. En die op de troon zit, zal hen overschaduwen. Zij zullen niet meer hongeren en zullen niet meer dorsten. En de zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte. Dat gaat over verdrukking, toorn of wat er maar wezen mag, hè? Hitte. Want het lam dat in het midden des troons is, het midden is de troon, dat is gewoon hetzelfde, hè? Het lam zal hen weiden en zal hun een leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Kortom, zij gaan het nieuwe verbond en daarmee het koninkrijk binnen. Dat is de hele gedachte. En hier wordt dus eigenlijk gezien het resultaat van de bediening van de 144.000. Wat vindt ze? De hele Openbaring 7 speelt zich dus eigenlijk af vanaf het einde van de 70ste week van Daniel tot aan het begin van de 1000 jaren. Maar theoretisch, die schade die niemand tellen kan, komt dus ook uit de 70ste week van Daniel. Uiteraard. Lijkt me duidelijk. Voor zover gelovigen zijn. En dus uit de grote verdrukking. Dat is niks moeilijks aan, maar in het algemeen. Het gaat over die periode, inderdaad. Daarna wordt de draad pas weer opgenomen, want al dit alles wordt vermeld onder het 6e zegel. Aan het einde van de 70ste week van Daniel. Het wordt allemaal vermeld in verband met de verduistering van zon, maan en sterren, de aardbeving, het vallen op de aarde van de onrijpe vijgen en wat het maar wezen mag. Wil u nog? Dat is namelijk het einde van de 70ste week van Daniel. In verband daarmee wordt aangekondigd: de dag zijn storms is gekomen en wie kan bestaan? En de vraag wordt meteen beantwoord: wie kan bestaan? In de eerste plaats degene die vluchtte uit Jeruzalem naar Petra. Maar van daaruit zal inderdaad het evangelie verspreid worden, gepredikt worden. Het resultaat daarvan zal uiteindelijk zijn een schare die niemand tellen kan. Die wel degelijk deze grote verdrukking, de dag des toorns, of hoe men heten mag, zal overleven om daarna het geopenbaarde koninkrijk van Christus binnen te gaan. Dat is de gedachte. Maar daarna gaat het verhaal gewoon verder in hoofdstuk 8, vers 1. Want daar pas wordt het zevende zegel geopend en zijn we weer gewoon waar we waren aan het eind van de zevendeste week van Daniël. Want terwijl in hoofdstuk 7 vanaf het einde van de zevendeste week van Daniël even gauw wordt gezien hoe het verder gaat aan de goede kant, namelijk in verband met de verspreiding van het woord van God, wordt vanaf 8 vers 1 verder gekeken aan de verkeerde kant, namelijk de kant van de oordelen die in diezelfde tijd over de aarde zouden komen. En eigenlijk is het zo dat wat nu verder volgt allemaal onder het zevende zegel geplaatst wordt. Omdat het in feite, alles wat verder in openbaring geleerd wordt, zich afspeelt na de 70ste week van Daniël, hoewel bij enkele gelegenheden wel degelijk eerst weer even teruggegrepen wordt naar wat in de 70ste week gebeurde en daarna wordt verteld hoe het dan verder gaat daarna. En om dat laatste gaat het in het bijzonder. Maar goed, daarover hebben wij het weer de volgende keer, want het is inderdaad de hoogste tijd. Wij zullen dan de Heer danken. Wij danken u trouwe hemelse Vader dat we ook vanavond uw woord mochten openen en bepaald mochten worden bij deze dingen die haast geschieden moeten. We danken u dat wij schrift met schrift vergelijkende inderdaad inzicht mogen krijgen in het werk wat u in de toekomst alsnog zult verrichten. In de dagen waarin u alsnog uw koninkrijk zult openbaren aan Israël en aan de volkeren en in heel deze schepping. Maar in bijzonder willen we u dankzeggen dat we ons mogen realiseren dat wij een erfenis, een toekomst, een positie hebben in de hemel en ook zullen hebben in de hemel. Wij danken u dat wij een bijzonder deel zullen hebben aan uw heerlijkheid. Niet omdat wij zulke goede mensen zijn, maar in tegendeel, omdat u ons op grond van geloof en uit de rijkdom van uw genade en barmhartigheid verzameld hebt uit de volkeren der aarde. En we danken u dat wij zonder daar iets voor te doen, inderdaad, mochten komen tot u, op uw oproep en op de prediking van het evangelie. En daardoor mochten toegevoegd worden aan deze gemeente van eersteling, aan deze gemeente die zalig wordt. Wij danken u dan voor dit grote voorrecht dat ons een erfenis wacht in de hemel die voor ons bewaard wordt. En dat ook wij mogen uitzien naar deze heerlijkheid die zal geopenbaard worden. Wij danken u dan dat wij steeds opnieuw door dat woord bepaald mogen worden bij u en uw werk. Uw werk wat niet bepaald wordt door mensen, maar in tegendeel uw werk wat u tevoren hebt vastgelegd en hebt aangekondigd in dit profetisch woord dat zeer vast is. Wij danken u daarom voor deze avond. Wij bidden u, Vader, wees u ook ons nabij in de dagen die voor ons liggen. Wilt u ons bewaren voor de duisternis der wereld, voor de macht van de boze, en in het bijzonder wilt u met uw licht in onze harten schijnen, omdat we mogen wandelen in het licht en in overeenstemming met de roeping waarmee u ons geroepen hebt. Wilt u dat doen op grond van uw belofte, uit de rijkdom van uw genade en om Christus wil. Amen.